Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Van Kralingen naar Oranje in een half jaar tijd. De missie van Koeman onder aanvoering van Sipke. De toekomst van Xavi Simons en 40 jaar voor het aanvallen van de keeper van de tegenstander. Dit is de AD Voetbal Podcast van 21 maart met Maarten Wijfels. Maarten, jij was bij de eerste werkdag van Ronald Koeman. Tenminste, de eerste dag dat hij met jullie moest praten, met de journalisten en allemaal. Ik vroeg me even af, kon je nog wel een plaatsje krijgen of niet?
Kon je nog wel een plaatsje krijgen?
Nou ja, kijk, in Argentinië keert Messi terug. En op de perstribune zijn 344 plaatsen. Er zijn 130.000 accreditaties aangevraagd voor die wedstrijd. Dus okay. Koeman keert ook terug. Ik vroeg me af, zelfde taferelen of niet?
Ja, zo bedoel je. Ja, het was wat moeilijk, maar het is gelukt. Ja. Laten we het daarop houden. Nee, ja. Nee, het was alleen wel, je ziet dan wel weer zo'n eerste keer, dan is het wel weer drukker dan normaal. Dan duiken er ook nog wat mensen op die volgens mij journalistiek daar niet eens zoveel mee te doen hebben, maar die komen dan toch weer. Zo werkt dat. Dus, en er was veel publiek, moet ik zeggen. Er stond wel een rij richting het trainingsveld, dat wel.
Ja, precies. Wij moeten deze podcast ook nog antwoord krijgen op de vraag of jij dit gevoel herkent.
Dan voelt het een beetje alsof grof gezegd met je balletjes worden gespeeld aan het einde van de rit.
Maar daar gaan we straks over praten. Eerst nog eventjes over het Nederlands elftal. De grootste tegenvaller kwam van Koeman zelf aan het begin van de persconferentie.
Tuurlijk is dat een streep door de rekening. Want het is een belangrijke speler voor dit elftal.
Frenkie de Jong niet bij Oranje. Dat is wel even een tegenvaller voor hem, toch?
Dat is het zeker. Want daar ging hij toch mede zijn elftal weer omheen bouwen. Ja, en ook omdat er in deze selectie en sowieso al de laatste jaren niet één speler is die qua profiel, of misschien qua profiel nog wel, maar die qua kwaliteiten en niveau bij Frenkie in de buurt komt. Dus ja, je zag ook op de eerste training, zat zo'n beetje te kijken, deze eerste oefening, om zo een paar spelpatronen in te slijpen. En ja, op een gegeven moment eigenlijk, als je eerlijk bent, de speler die nog het dichtste bij de passing en de kwaliteiten van Frenkie de Jong in de buurt komt, is Daley Blind.
Ja.
Ja. Want oké, je kunt zeggen bijvoorbeeld Joey Veerman is er nu bijgehaald. Die heeft ook een creativiteit.
42 kansen voor PSV gecreëerd dit jaar, hè?
Ja, maar die was in eerste instantie niet opgeroepen. En ja, die heeft het toch ook nog niet laten zien over de langere termijn op een hoog niveau. Dus dat zou eventueel nog een optie zijn. Maar bijvoorbeeld Wiefer, waar nu natuurlijk veel over gesproken wordt. Ja, dat is een ander type dan Frenkie de Jong. Die zou ernaast kunnen spelen. Dus ja, Teun Koopmeiners was misschien een optie geweest. Is geblesseerd. Jordi Klaasie heeft Koeman nog opgeroepen. Is niet fit genoeg. Dus ja, Davy Prupper, die had het moeten worden eigenlijk. De soort stand-in dan wel. Ook het speler naast Frenkie, maar ook zijn stand-in. Dat vond Frenkie ook een goede speler. Maar ja, die heeft het, zoals we allemaal weten, uiteindelijk heeft hij het niet gered en is hij ook gestopt met voetballen.
Ja,
dus nu is het zoeken.
Ja. Maar ook voor Koeman, van wie moet ik nou naast Frenkie zetten? Want we hebben het daar natuurlijk afgelopen WK ook veel over gehad. Wie is nou de ideale man naast Frenkie de Jong? Daar was eigenlijk deze campagne ook wel een moment om daar weer naar te gaan kijken, toch?
Ja, zeker. Ja, daar ziet hij inderdaad. De Roon, daar weet hij wat hij daaraan heeft. Alleen, ja, de Roon wordt natuurlijk ook ouder. En iedere coach streeft dat je altijd weer een net iets betere speler vindt. Ja, dat is natuurlijk ook de hoop. Mats Wiefer, ja. Als je Koeman hoorde praten, dan is hij niet bang om hem tegen Frankrijk te laten debuteren. Ja, kan. Maar ik denk dat de Roon zeker start. Dus dat Wiefer bijvoorbeeld zou kunnen invallen in die wedstrijd, hè.
Ja, laten we even horen wat Koeman zei over Wiefer, want die kreeg natuurlijk vragen over, hè, over hoe dat op dat middenveld moet worden opgelost nu de Jong er niet bij is.
Er zijn meerdere mogelijkheden op die positie waar je voor kiest. Hè. Er zijn meerdere middenvelders en we hebben niet heel veel trainingen, maar we zullen een aantal dusdanig gebruiken om toch een bepaald gevoel te krijgen.
Zou dat een verrassing kunnen zijn, een debutant?
Ja, dat zou altijd kunnen. Want jij doelt waarschijnlijk op Wiefer.
Ja.
Nou ja, ik heb hem gisteren ook weer zien spelen. Dus daar zou ik niet bang voor zijn.
Nee, maar dat vraagt toch wat anders, hè, qua dynamiek op dat middenveld, toch? Als je Wiefer daar neer gaat zetten.
Nee, maar dat is heel anders. En als je dan ook nog Jorginho Wijnaldum opstelt. Stel dat je De Roon, Wiefer en Wijnaldum zou hebben. Dan heb je wel heel veel bal afpakkend vermogen. Duelkracht, loopvermogen. Maar ik zou dat nog een iets creatievere speler wel bij willen zien. Maar ja, dat is moeilijk.
Ja, want de vraag is dan, wie zet je daar dan op dat middenveld erbij? Hè? Om iets meer creativiteit erin te gooien.
Ja, nee, dat zeg ik. En,
de oplossing is misschien Simons ervoor zetten.
Ik zit nog even wat opties door te nemen, maar er zijn bijna geen andere opties. Dus ja, of dat zou nog kunnen. Je zou met Berghuis daar kunnen spelen. Dat is misschien ook wel een reële optie. Dat is op het WK natuurlijk ook gebeurd. Niet in plaats van, maar naast Frenkie de Jong. Dus dat kan ook nog. Maar ja, Berghuis heb je misschien ook wel voorin nodig. Als je iemand aan de rechterkant wil. Die veel met vrijheid naar binnen komt. Dus ja, voor mij leek de puzzel. Ik had de puzzel wel gelegd. Zelf ook voor het begin. Maar dan zie je, er vallen er twee spelers weg. Want ook Steven Bergwijn is weggevallen. En dan wordt het toch weer, ja, ook voor ons een beetje zoeken van, hé, wat dan? En wie met wie dan?
Ja, want dat is nu de zoektocht van Koeman natuurlijk, om dat ook een beetje te gaan bepalen. En met zijn nieuwe staf, de eerste training, vooral onder leiding van Sipke, begrijp ik?
Ja. Ja, Sipke die liet er meteen, die gaf meteen gas.
Ja.
Die pakte zijn moment, om het zo maar te zeggen. Dat was wel leuk om te zien, hoor. Want die is natuurlijk aangetrokken als veldtrainer, zoals Dwight Lodewegers dat ook was. En ik kan me best voorstellen als jij, nou ja, noem eens wat, stel dat je bent Davy Klaassen. En heb je gisteren tegen Feyenoord gespeeld. En dan word je een dag later getraind door de trainer van Feyenoord. Ja, want dat is eigenlijk zo.
Ja, precies.
Veldtrainer van Feyenoord. Of je bent, noem eens wat. Je bent Depay of je bent Van Dijk. Ik denk niet dat die Sipke al persoonlijk kennen. Zoals ze Lodewegers denk ik ook niet kenden. En ja, die gaan nu met elkaar werken. Maar Sipke deelde meteen de commando's uit. Ja. Van Dijk, ietsje sneller. Memphis nu aanbieden. Maar goed, hij heeft, dat zie je natuurlijk aan het spel van Feyenoord, waar hij mede een van de grondleggers van is. Die man heeft kwaliteit. En Koeman zegt ook, ik heb hem ook echt gesproken en gevraagd van een speelwijze, hoe maak je die trainbaar? Wat doe jij dan? En die zegt, dat was interessant om dat aan te horen. En ik neem hem erbij.
Ja, Sipke Hulshoff hebben we het over natuurlijk. Hè, want we zeggen nu gekscherend even Sipke. Want voordat mensen zeggen dat we iedereen met de voornaam noemen. Dat valt ook weer mee.
Hulshoff.
Nee, precies. Maar dan is toch wel weer een beetje de vraag. Bij Feyenoord is het natuurlijk vaak dat er wordt twee keer in de week gespeeld in principe. Hè, ook al spelen ze niet midweeks. Dan oefenen ze ook midweeks om in dat ritme te komen. In de voorbereiding wordt eraan gewerkt. En nou heeft Koeman met zijn staf natuurlijk een paar dagen tot aan Frankrijk. Je hebt ze maar een paar dagen bij elkaar natuurlijk. Dat is de vraag. Kan je dat dan? Hoe doe je dat dan?
Ja, maar het is ook heel anders. Omdat die spelers. Ik sprak Erwin Koeman nog eventjes na de training. Die zei ook meteen, je ziet meteen zo'n eerste training. Ze staan allemaal op het veld in het begin. Maar al heel snel haakt de helft af, omdat die zondagavond nog hebben gespeeld. Barcelona-Real Madrid was om 9 uur 's avonds op zondag. En dan moet jij dus nog op maandagochtend moet je naar Nederland komen. Nou, succes, dan ben je maandagavond wel even klaar. Dus die eerste trainings hebben wel wat ingeslepen, maar je hebt de helft van de groep heb je niet, dus die ben je alweer kwijt. En vervolgens inderdaad met belasting, je gaat die jongens ook niet zo'n eerste week over de kling jagen. Dus ja, idealiter begin je zo'n eerste week met Gibraltar thuis, wat ze nu ook hebben. Maar en dan bijvoorbeeld, nou zeg eens wat. Nou, idealiter begin je met Ierland thuis, Gibraltar uit.
Ja, maar dat is niet zo, dan, hè?
Maar dat is niet zo.
Nee, het is eerst Frankrijk en dan pas Gibraltar.
Ja. Ja, nee, maar daarom. Dus dit is wel. Nou, het is een beetje de start die Louis van Gaal ook had toen hij het in augustus 2021 weer overnam. Die moest meteen Noorwegen, Turkije. Ja, die had ook bijna geen voorbereidingstijd.
Nee. Maar dus wat moeten we nou vrijdag in die wedstrijd tegen Frankrijk überhaupt, wat mogen we dan verwachten?
Nou ja, wat Koeman wel heeft, omdat hij natuurlijk al eens bondscoach is geweest, in die tijd had hij een aantal vastigheden waar hij zijn elftal op bouwde. En er zijn veelal dezelfde spelers aan boord. Dus een aantal van die vastigheden, die wil hij nu weer meteen gaan inzetten in de hoop dat vrij snel weer loopt. En één daarvan is bijvoorbeeld de tandem Depay-Wijnaldum. Ja, die is ik geloof dat het Nederlands elftal scoorde in het eerste, het eerste kabinet Koeman 43 keer. En bij 30 goals was of Wijnaldum of Depay of allebei betrokken. Dus dat is gigantisch veel. En als je daarop terugkijkt, ze deden het niet alleen tegen kleine ploegen, maar ook tegen de toplanden, tegen Duitsland. Die tandem, dat was echt een. Daar was Europa wel jaloers op. Dus hij heeft de hoop dat als hij die spelers weer met elkaar nu verbindt, dat vrij snel weer gaat lopen. De vraag is, we zijn 3,5 jaar verder. Ja. Er is veel gebeurd, zowel met Depay als met Wijnaldum. Is die tandem nog zo top? Ja, niemand die het weet. Een andere vastigheid waar hij op vertrouwt is centraal achterin. Hij kiest weer voor Matthijs de Ligt en Virgil van Dijk naast elkaar. Dat was de Ligt heeft in de eerste periode Koeman, was dat international met de meeste speeltijd. Dus waar de afgelopen bondscoach is vaker voor Julian Timber kozen, kiest Koeman voor de Ligt. Ja, en dan in combinatie met met Van Dijk en dan ook met Jasper Cillessen erachter. Die driehoek, het is zelfs een driehoek die dan weer met elkaar gaat spelen. Ja, dat is ook een soort vastigheid waar hij dan weer terug naartoe wil.
Ja, en die driehoekjes moeten natuurlijk terug het veld in komen qua vastigheid, toch?
Ja, dat zei hij, hè. Dus klopt. Overigens had Andries Noppert dat gekiept als hij fit was geweest.
Ja, toch?
Dat vind ik ook wel vind ik eigenlijk wel aardig. Dat werd toch meteen geroepen. Ja, maar als Koeman bondscoach wordt, daar komt Bijlo weer de goal in. Nee, Noppert heeft het goed gedaan op het WK. Dus die had hij gewoon de eerste wedstrijd laten staan. En dan maar kijken of hij het onder hem ook goed deed. Maar ja, dus je kunt geblesseerd raken op een slecht moment. Of je kunt geblesseerd raken op een enorm slecht moment. En dat is wat er met Noppert nu gebeurd is.
Ja, precies. Want die moet zich nu weer gaan terugknokken bij Oranje. In de hoop dat hij dan wel weer een kans krijgt natuurlijk.
Ja, en Koeman is wel zo. Koeman is een pragmaticus. Als Pacillus nu gaat keepen. En die doet dat goed in Frankrijk. Nou, Gibraltar heb je niet eens een keeper nodig. Ja, dan blijft hij staan. Dus zo is het ook.
Ja, dat is waar. En voor de rest is het dus nog vooral een beetje zoeken voor Koeman naar de zekerheidjes, toch? Want er zijn nog wel wat vraagtekentjes rondom dat elftal.
Ja, nou, die zijn er zeker. Alleen al de vraag, hè? Wie staat rechtsback?
Nou.
Ja, nou ja, Geertruida is geselecteerd. Ja, die speelt daar ook bij Feyenoord. Ook, bijvoorbeeld ook in de klassieke zondag. Maar Koeman is daar tevreden over. Dus ik denk dat de kans groot is dat Geertruida debuteert. Er zijn ook niet zoveel andere smaken. Want Denzel Dumfries is geschorst in Frankrijk. Dat is eigenlijk de nummer 1. En Jeremy Frimpong, daar ging het ook nog even over vandaag. Die is niet geselecteerd. Want die speelt meer in een systeem of in een speelwijze met wingbacks. En Koeman zei ook van ja, als hij dan eens in viermans verdediging speelt, dan is hij verdedigend. Hebben we ook nog wel wat op aan te merken. Dat had Van Gaal ook. Dus daar verschillen ze eigenlijk niet van mening. Alleen Van Gaal nam hem mee naar het WK, omdat er met wingbacks werd gespeeld.
Ja, precies.
Dat is een positie. En dan kom je bijvoorbeeld ook nog bij de positie rechts voorin. Hè? Want ja. Van Gaal zag daar geen rechtsbuitens die op het absolute topniveau het verschil maken, mensen voorbij spelen. Koeman ziet die eigenlijk ook niet. Maar hij heeft toch het idee dat hij 1 of 2 spelers wel zover kan krijgen dat ze aan die rechterkant kunnen spelen met veel vrijheid. Nou, hij dacht in eerste instantie aan Bergwijn. Nou, die valt nu dus af. Berghuis zou dat kunnen. Misschien Xavi Simons. Alhoewel, ik vond dat hij daar best een klein puntje van kritiek op had. Hij benoemde dat niet. Wat hij dan waar hij dan specifiek met hem over gaat praten. Maar hij zei wel, ja, er zijn ook wel dingetjes. Dan ga ik het met hem over hebben. Dus ja, dat was hij niet meteen van alleen maar lyrisch van dat is de beste speler in jaren en die moet meteen spelen. Dat had hij niet. Maar die zou dat wel kunnen aan de rechterkant.
Ja. Over Simons zometeen nog even door. En nog even terug naar die rechtsbackpositie, want ik liet het in het begin al even horen. Het was natuurlijk uit Engeland bericht van Kenny Tete, die was niet geselecteerd. En die zei dit bij de camera's van Ziggo.
En dan hoop je toch stiekem dat je erbij zit, omdat je er lang niet eigenlijk bij hebt gezeten. En dan voelt het een beetje alsof, grof gezegd, met je balletjes worden gespeeld aan het einde van de rit.
Herken je dat gevoel of niet?
Ken je dat gevoel? Jij moet ik nou gaan antwoorden?
Nou, jij hebt het als voetbal gespeeld voor ons allemaal.
Nee. Ik had ook verwacht dat hij hem zou selecteren, omdat Frankrijk uit destijds speelde Tete. Die gaf nog een voorzet voor de Nederlandse goal, de assist. En hij speelt ook weer bij Fulham. Fulham doet het goed. Dus ik had hem eerlijk gezegd ingevuld. Maar ja, ze hebben een andere keuze gemaakt. En ik denk dat die jongen ervan uitging. Ja, nee, na 2 jaar weer een keer in de voorselectie. Ja, dan hebben ze ook plannen met mij. Dus daar komt dat uit voor. Ja, Koeman zei nou, ik zal hem eens bellen om eens even te horen hoe die erin staat.
Want er zijn de afgelopen, in die quote zei hij, verderop zei hij ook, ja, selecteer mij dan niet. Dan denk ik, ja, maar ja, weet je, het is een brede voorselectie, dat heeft Koeman ook uitgelegd. We hebben een grote groep gemaakt, maar ik bedoel...
Koeman zag dat natuurlijk als een stimulans voor die jongen. Van luister, bij mij ben je in elk geval weer in beeld.
Ja. Hij pakte het iets anders op, hè?
Hij heeft het anders vertaald.
Ja.
Dan voelt het een beetje alsof grof gezegd met je balletjes worden gespeeld aan het einde van de rit.
Ja, ja, dat voelt hij, ja.
Ja, met je balletjes worden gespeeld.
Ja.
Huh? Dat vond je leuk, hè?
Precies.
Ja.
Nee, maar dan even terug naar Xavi Simons. Iedereen is, als je Twitter ook bekijkt, lyrisch ook naar dit weekend. Wat is dat toch een geweldenaar en dat soort dingen in de Eredivisie. De beste speler van de Eredivisie volgens velen. Die was ook kritisch dit weekend trouwens. Hè? Want hij zei ook, verspelen je de punten. En, maar bovendien keek hij een beetje jaloers naar Feyenoord. Hoe hij dat deden met die intensiteit. Ja. Daarmee proef je ook een beetje hè? Wrijving, toch of niet? Ben ik nou op zoek naar iets?
Ik weet niet of je het zo moet lezen, maar Simons, dat is dat hele seizoen het verhaal. Die is al op een hoger niveau geweest. Die heeft meegemaakt hoe het daar gaat en die verbaast zich natuurlijk wel over hoe PSV elke keer weer, zeker in uitwedstrijden, knullige doelpunten weggeeft, het niet over de streep trekt. Ja, laten we eerlijk zijn, het is toch gewoon eigenlijk helemaal niks dit seizoen.
Nee.
Ze slagen er nooit in om ze echt een reeks van wedstrijden te pakken. Ja, en het valt mij op dat, als je ook naar de trainer kijkt, Ruud van Nistelrooy, die heeft altijd na afloop het idee dat hij ook niet precies weet wat er eigenlijk gebeurd is en waarom het nou weer is gebeurd. En alsof het een beetje ook hem overkomen is. En uiteindelijk is dat niet goed. Dus nee. Ik denk dat Simons, die overigens wel graag met Van Nistelrooy werkt hoor. Dat heb ik hem zelf gevraagd een keer en dat heeft hij ook gezegd. Omdat hij herkent ook veel van Ruud van Nistelrooy. Hij is wel een gepassioneerde trainer. Dat herkent hij, dat heeft hij zelf ook, dat zie je ook. Maar het gaat toch teleurstellend bij PSV.
Ja,
dus... En inderdaad, wat jij zegt, die intensiteit. Ja, heeft PSV hebben die nou veel mindere spelers dan Feyenoord? Als je het over de hele linie ziet, is dat niet zo. Alleen bij Feyenoord wordt er meer uitgehaald. Ja, en spelen echt als team. En als je naar Sangaré kijkt, dan is dat is een andere speler dan vorig jaar. Er is eigenlijk niet zoveel van over. En dat is voor PSV ook wel zorgwekkend. Want die vertegenwoordigt nog een grote transfersom, zou je zeggen. Maar ik weet niet hoeveel daar nu van over is.
Maar Simons, in de basis als aanvaller, dat lijkt me toch wel ondertussen een optie worden bij Oranje, of niet?
Nou, wat ik zeg, hij zou vanaf de rechterkant zou kunnen. Ik denk niet dat hij hem op 10 zet. Dan zou je bijvoorbeeld bij Naldum zou je nog een linie kunnen laten zakken, maar nee, dat denk ik niet. Dus ik denk dat Simons als invaller komt.
Oké. Okay. En dan Gakpo natuurlijk wel spelen, mag ik zo aannemen.
Gakpo speelt zeker, zeker.
Ja, dat zijn een beetje de zekerheidjes waar hij op kan bouwen natuurlijk, wat dat betreft.
Ja.
Het schema van Oranje is nog een paar keer trainen, want zoveel trainingen hebben ze natuurlijk niet. Hè? Vrijdag wedstrijd, dus donderdag is dan de tactische training.
Nee, die zal woensdag zijn.
Woensdag,
want donderdag zijn ze al in Parijs en dan is het even een beetje het veld inspecteren. Dus normaal gesproken is vandaag is training.
Ja.
Woensdag dan zet hij zijn elftal als goed is neer en dan donderdag in Parijs de laatste training voor de start.
Ja. Koeman was trouwens ook nog wel kritisch op de uitbreiding van het WK, hè? Met nog meer wedstrijden, nog meer teams. Was hij niet heel gelukkig mee?
Nee, dat klopt.
Wij zien een punt.
Je ziet toch allemaal wat er gebeurt. En ik ben ook benieuwd. Ik heb er laatst wel eens een stuk aan gewijd. Omdat Huub Stevens daar mee kwam. En niemand heeft het daarover. Maar de naweeën of de invloed van een winter WK. Niemand weet het, hè. Wat is onbekend terrein wat er nu gebeurt. En spelers hebben moeten pieken in november, december. Nou, dus je hebt daar naartoe gewerkt, naar zo'n piek. Normaal werk je toen naar een piek in maart, april. Hè? Dat is de fase waarin de prijzen worden verdeeld. Nu hebben spelers al gepiekt in november, december. En nu moet je ze eigenlijk laten toewerken naar een volgende piek. Maar hoe doe je dat? Niemand weet dat. En is het helemaal toeval? Koopmijners, als je even naar Oranje kijkt, Koopmijners, spierblessure. Frenkie de Jong, spierblessure. Bergwijn, geen spierblessure, maar knie, maar is geblesseerd. Virgil van Dijk heeft ook al een paar keer wat gehad. Of dat hij zei van, ik heb wel heel veel gespeeld. Het piept en kraakt. En dan moet april nog beginnen. Dus ben benieuwd. En dan zie je ook misschien wel Feyenoord. Het is wel zo natuurlijk. Feyenoord is hartstikke fit. Maar Feyenoord heeft ook nou, geen WK in de benen. Hè? Dus misschien boeken zij daar wel de winst. A, ze hebben kunnen doortrainen. B, spelers hebben ook voldoende rust gehad. En zijn nu fris. Eigenlijk het ideale seizoen zou je bijna zeggen. En dan hebben zij natuurlijk de handicap gehad. Moeten we er ook bij zeggen dat ze in het begin een heel elftal hebben moeten vervangen. Dus dat staat buiten kijf. Die slot, geweldig gedaan. Maar toen hij het eenmaal mee bezig was, heeft hij ook, wat hij aan trainingstijd kreeg, dat heeft hij ook geweldig benut. Dus nou, prima.
Ja. Jij hebt Koeman vorige week al gesproken, ook uitgebreider voor de krant, want zaterdag in de krant. Hè? Welke indruk maakt deze Koeman op jou, die nu aan zijn tweede bondscoachperiode begint?
Ik denk dat hij zijn rust gevonden heeft. Koeman, hè, dat is natuurlijk toch altijd de metafoor van als er een trein voorbij komt, dan wordt Koeman al hitsig en dan springt hij erop. Ja, de treinen zijn nou allemaal gepasseerd. Hij heeft ook geen clausule in zijn contract laten opnemen bij de KNVB. Hij is echt van plan om 4 jaar bondscoach te zijn. Ja, dat hoort de rust ook bij. Hij zei ook vorige week in dat interview, toen we hem interviewden, zei hij ook van, ja, die zeggen elke dag die stress. En dat van wedstrijd naar wedstrijd. En dan elk weekend weer examen moeten doen. Hè? Want wij ook van de media, wij vinden alles een test en een examen. En een proefwerk. En ja, dus daar heeft hij ook echt geen zin meer in. Hij is op een leeftijd. Hè? Hij wordt vandaag 60. Dat was ook de leeftijd die Rinus Michels had bij het EK 88. Van Gaal in 2014 met de derde plaats op het WK, die was 62. Bert van Marwijk, 58, 59 op zijn top met het Nederlands elftal. Dus ja, het is die leeftijd die toch de ideale leeftijd is voor een bondscoach.
Dus gelouterd, zit hij wel ervaren.
Ja, maar gewoon rust in je lijf. Dat je denkt van, luister, ik vind het, ik kijk heel intensief naar wedstrijden om spelers te scouten, maar als ik op dinsdagavond zin heb om eens even te ontspannen en op woensdagochtend ga ik een potje tennissen, kan het ook. En daarom is Dick Advocaat natuurlijk ook een fenomeen. Die heeft er nog zin in om, als het dan regent, dan wordt hij wakker, Dick, 's morgens.
Ja.
Dan kijkt hij naar buiten, giet in de regen en dan zegt hij, nou lekker, ga even lekker in het autootje en dan stap ik en dan rijd ik naar Den Haag. En dan ga ik de spelers van ADO Den Haag, de nummer 15 uit de KKD, die ga ik trainen. Nou ja, waar heb je 75ste zin in hebt.
Ja, nee, maar goed.
Maar hij nog wel blijkbaar.
Als je niet zonder kan, hè.
Is wat.
En ik durf te wedden dat als Dick geen club had gehad, was hij vandaag gebeld door Emmen.
Ja, nou zeker. Maar dat gaat Koeman niet doen.
Nee, nee?
Nee. Dus dat, zo zit hij er niet in. Nee, dat is klaar.
Voordat we zo meteen naar de vraag van vandaag gaan. Een stadionverbod tot 2063 voor de veldbestormer die bij PSV Sevilla de keeper aanviel. PSV wil ook nog geld zien. Maar 40 jaar, niet meer het stadion in mogen. Dat zou hem dan wel zijn toch ongeveer. Dat zijn de stadionverboden, toch?
Heel goed. Keihard straffen en niet levenslang, want dat je moet er een jaartal op plakken. 40 jaar, dat is zo uitzichtloos dat je zou verwachten dat iedereen nu toch twee keer nadenkt om dat veld op te stappen. En ja, laten we eerlijk zijn, dit moet toch ook gewoon klaar zijn. Wat je bij Groningen hebt gezien dit weekend, dat kan gewoon echt niet.
Nee.
Ja, de verloedering van de maatschappij, ja, dat is natuurlijk ook aan de hand. Daarom is het de prima straf.
Ja, die jongen is nu 20, dus die is dan 60. Kunnen we alvast zeg maar vastleggen dat we daar ook nog wel beelden van krijgen. Dat welke uitzendgerechtigde dan ook over 40 jaar met hem meegaat van huis naar het stadion. Dat hij voor het eerst na 40 jaar weer het stadion instapt. Toch?
Ja, nou over 40 jaar weet ik niet of er nog hoe het voetbal er dan uitziet, die Chen.
Dat gezegd hebbende, gaan we tot slot van deze podcast naar onze vaste rubriek.
De vraag van vandaag.
De vraag van vandaag kwam gisteren van collega Mikkel Schouka en die gaat over PSV en dit is de vraag.
Eentje, Xavi Simons maakte zijn 13e Eredivisie goal hè, van dit seizoen. Hij is de eerste tiener die dit aantal heeft bereikt namens PSV in een Eredivisie seizoen sinds ... Wie was de grootheid die dat eerder presteerde, jaren geleden wel al?
Nou, wie is die grootheid? Dat is de vraag.
Ja, ik denk dat het Willy van der Kuilen was.
Nee. Nee. Recenter.
Oh, recenter. Dan was het de jonge Ronaldo.
Dat is het goede antwoord.
Ja, precies. Nou, een van die twee.
Ja. Hij voorspelde dat je dit wel zou weten.
Ja, de jonge Ronaldo. Ja, joh. Ja, fantastisch. Als je daar terugkijkt.
Nou, dat fenomeen. Nou. Hè?
Ja, maar dat was toch nog een andere speler, hoor. Dat was nog anders. Dat was echt een centrumspits.
Ja.
Dat is Simons niet, dus dat maakt het misschien in die zin wel knapper. Maar hij verdient een beter team dan dit PSV. Van... Ja, nou ja, als je erover nadenkt, het is toch... Het is echt niet best, hoor. Dat je dat dan tegen Vitesse over dat veld ziet lopen. Oei, oei, oei.
Ja, dat zeker. Hey, de vraag is natuurlijk, heb je een vraag voor morgen voorbereid, voor Sjoerd?
Ja, nou ja, laten we het vrij recent houden. Nederland zelf al speelt tegen Gibraltar. Welke speler raakte... vrij zwaar geblesseerd in een interland van het Nederlands elftal tegen Gibraltar.
Mooie vraag. Nou, mocht je het weten, laat het ook vooral via Twitter weten aan ons. Kijken of je het weet als je aan het luisteren bent. En morgen het antwoord van Sjoerd. Kijken of Sjoerd het weet. En ook weer een nieuwe vraag van vandaag. En morgen ook weer een uitgebreide podcast die in het teken staat van Oranje en alle actualiteiten. Want er zal vast wel wat gebeuren de komende dagen op alle velden. Want ook al wordt er even niet gevoetbald in de Eredivisie, dan nog is er vast wel ergens nieuws. Dus Maarten, dank voor vandaag. Ik spreek je later deze week weer rondom het Nederlands elftal.
Dat is goed.